En dan nu. De Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.
Frank Ruiters.
De
En this is it. En dit is het inderdaad.
Frank Ruiters. De donderdagdate.
De donderdagdate. Het is nu zover. Met lekkere feel-good muziek, maar ook met interviews over gezond leven en gezondheidsnieuws. Met heel veel interessante onderwerpen voor jou. Yvonne van Sticht, ervaren orthomoleculair docent, neemt ons mee in de wereld van traumaverwerking. We spreken met Govert Viergever, biohacker. Hij heeft nog veel meer tips voor een optimale slaap. Hilde Schoonjans, voetreflexoloog, deelt haar kennis over het gebruik van aromatherapie binnen haar praktijk. En we leggen contact met Rineke Dijkinga, orthomoleculair therapeut. Zij vertelt hoe je betaalbaar toch heel gezond kunt eten. En tussendoor lekkere feel-good muziek. Dus ga er goed voor zitten en geniet. Hier zijn The Crown, Hate's a Fur and You Gave Me Love.
Baby, I was thinking, what did you give me, baby, that
me love. Je kan het al bijna meezingen, volgens mij, toch?
Frank Reuters, bringing you the latest health news and feel-good music. This is Frank Reuters.
Gezondheidsnieuws.
Ja, gelijk maar even. Een Thais onderzoek heeft gekeken naar een Aziatisch ketogeen dieet. Met of zonder eieren bij mensen met het metaboolsyndroom. In de eerste 3 maanden verbeterde hun bloedsuikerspiegel, de insulineresistentie en triglyceride flink. En of je nou hele eieren of alleen de eiwitten at, het maakte niet veel uit. Maar na 1 jaar waren de voordelen grotendeels verdwenen. Waarschijnlijk omdat deelnemers steeds meer koolhydraten gingen eten. Er was ook een nadeel aan het ketogeen dieet. Het LDL-cholesterol, het slechte cholesterol, ging omhoog. Waarschijnlijk door het hoge gehalte aan verzadigd vet in het dieet. Een matige consumptie van eieren, zo 2 tot 3 per dag, dat lijkt geen probleem. Maar het kan slim zijn om eieren vaker te vervangen door plantaardige voeding, zoals noten en peulvruchten. Zometeen hier bij de Donderdagdate, Yvonne van Sticht, Autumn Leclerc docent. Zij praat ons verder bij over het verwerken van trauma's. Hoe doe je dat nu echt effectief? En dit zijn surfers, windsurfing time again. Heerlijk.
Winter, rain and snow have disappeared. That magic in the air, the summer's here. Have a check who you want, cause the time has come.
Eerder spraken we met Yvonne van Sticht over de impact van trauma's die soms al heel vroeg in je kindertijd ontstaan kunnen zijn. Die hebben een invloed op je immuunsysteem. En we gaan er nu vandaag met Yvonne verder over door. Hoi Yvonne.
Hoi hoi.
Hoi. Als je dat nou weet dat je dat hebt, zo'n trauma, wat kan je nou hier zelf aan doen om toch te voorkomen dat het later in je leven nog altijd zo'n enorme invloed heeft op je lichaam?
Nou, het is een heel ingewikkeld proces. En, of althans, het is een proces waar je zelf mee aan de bak moet. En als het al in de kindertijd al opgepakt wordt, scheelt dat enorm. Want dan kun je die veiligheid meteen geven. En dan hoeft dat immuunsysteem en het zenuwstelsel niet meer te reageren. Maar als dat, als je dat pas op latere leeftijd ontdekt, dan begint het met het herkennen van het feit hoe jouw patronen zijn in het leven. Dat je gaat denken, oh, maar nu begrijp ik het. Ik heb geen hechting met mijn vader of mijn moeder. Of ik voel me onveilig of ik ben bang in bepaalde situaties. Dus dat is herkennen. Nou, vervolgens zul je dat, als je het herkend hebt, moet je het erkennen. Mm-hmm. Van oké, ik ben dus slachtoffer. Dat klinkt heel negatief, maar er is mij iets overkomen. En daarmee mag je je slachtofferschap erkennen. Dat betekent niet dat je in slachtofferschap moet blijven hangen, maar wel zeggen, oké, dit is mij aangedaan. Ik heb hier niet voor gekozen. Dit is gebeurd. En vanaf dat punt kun je eraan gaan werken. En dat betekent dat je dus, bijvoorbeeld met innerlijke kindtherapie aan de gang kan. En dat je gaat snappen dat de verschillende delen van jou op andere manieren, in andere situaties reageren. En dat je soms net een klein meisje of een kleine jongen bent in je gedrag. Ja. Omdat er iets ouds getriggerd wordt.
Je kwetsbare kant is nog zo actief, zeg maar. Terwijl je eigenlijk...
Precies. Ja, ja. En dat noemen we dan het innerlijke kind. Maar dat is niet één deel, dat zijn er een heleboel. En die hebben allemaal een andere overlevingsstrategie gekozen. De ene die wordt boos en de andere die gaat pleasen en de volgende die gaat zich verstoppen. En zo heb je al, en er wordt ook iemand die wordt een rebel of die gaat clown worden. En dat zijn allemaal verschillende oplossingsstrategieën die je van jezelf moet gaan herkennen. En één daarvan is bijvoorbeeld het dissociëren. Dat doen ook heel veel mensen, die stappen gewoon uit het systeem en tijdens zo'n iets moeilijks. En dan dissociëren ze omdat het te moeilijk is.
Je voelt ook niks meer dan hè, op dat moment.
Nee, dan voel je niks meer en dan denk je, dan kun je ook niks meer zeggen. En dan ben je echt een soort mens van bevroren.
Ja.
Als je dat herkent in het leven, dan weet je eigenlijk dat er iets dus gebeurd is waar je naar terug moet. Je moet gaan zoeken. Wat is gebeurd? Waarom doe ik dit? Waar ben ik ooit bang voor geweest? Nou ja, en vervolgens ga je dan met een therapeut en dan liefst iemand die ook met lichaamswerk werkt, dus die dus het lijf gebruikt, bijvoorbeeld in navolging van de dierenwereld, kun je therapieën doen die bijvoorbeeld lijken op schudden. In de dierenwereld gaan dieren gaan schudden als het gevaar geweken is. En dan kan het zich niet opslaan als trauma. Dus dan ga je heel hard schudden en dan ga je trillen. En als mensen dat doen, dan raken ze het ook weer kwijt. Dus dan gaat het zich niet vastzetten.
Oké.
En dus bij kinderen moet je ze dan vooral laten stuiteren en springen en gek doen. In plaats van ze zeggen, nee, je moet stilzitten op die stoel.
Dus naast herkennen en erkennen is het ook nog die lichaamsgerichte impact of ingang van het trauma alsnog verwerken.
Ja, en daarmee het zenuwstelsel weer veiligheid geven. Want daar gaat het om. Het zenuwstelsel moet weten, het is niet meer. Ik ben nu veilig.
Ja, precies, dat is de boodschap. Ik ben nu veilig.
Ja.
Ja.
Maar dat kan natuurlijk nooit zijn als je ook niet echt veilig bent. Dus je moet wel ook zorgen dat de situatie ook echt veilig is. Want als jij in een relatie zit waarin je niet veilig bent, ga je natuurlijk nooit aan dat trauma kunnen werken.
Ja, en daarnaast heb je die patronen, dat je altijd maar zeg maar dissocieert of altijd maar die clown bent, hè, dus, om niet te hoeven voelen. Ja. En zodra je dat echt hebt verwerkt, kan je zeggen, ja, dan heb ik die patronen ook niet meer nodig. Dan kan je langzaam ermee oefenen om dat ook los te laten. Hè?
Die verdwijnen ook vanzelf dan. Hè?
Hm.
De meeste mensen lukt dat niet in als je nog jong bent. Daar heb je gewoon wat tijd voor nodig. En ik zie het bij vrouwen vaak dat ze pas hier aan beginnen als de kinderen een beetje zelfstandig beginnen te worden. En dan komt de tijd om aan hun eigen trauma te gaan werken.
Eigenlijk best wel laat dus.
Ja, maar zo, dat is wel de realiteit.
Ja, als je geen kinderen meer hebt of je hebt niet continu wordt je aandacht daar naartoe getrokken. En,
je bent verantwoordelijk voor de gezondheid van het welzijn van je kinderen.
Dat is
dus
ook zo.
Jouw beurt is het even niet op dat moment.
Dan moet je je gevoel in de vriezer zetten af en toe.
Precies, ja.
Oké, mooi. En heb je nog ervaring met van hoe vaak kunnen mensen dit allemaal goed doorwerken en komen ze hier dan echt van af?
Nou, dat is een goede vraag. Wij zien, en dat klinkt misschien een beetje zwart-wit, maar wij zien eigenlijk bij iedereen die een chronische aandoening heeft, dat er zoiets meespeelt. En als je die chronische aandoening echt wil oplossen, zul je dus ook dit stuk moeten oplossen. En dan pas kan het systeem echt in de ontspanning komen. En dan hoef je niet meer constant op scherp te staan. En dan zie je, als je daar echt mee aan de gang gaat, en dan kost dat echt jaren van je leven om daarmee te werken en het te snappen. Want er moeten kwartjes vallen, zeg ik altijd. En dan gaat het langzaam, gaat het beter worden. En de overgang helpt bij vrouwen ook enorm in dat proces. Hm. Want dan ga je van... voor de overgang heb je het vrouwelijke hormoon oestrogeen. En die zorgen ervoor dat je een beetje in de zorgzame modus staat. Dat je gaat zorgen voor anderen en pleasen. Terwijl als je die hormonen niet meer hebt en je komt in de overgang en je krijgt meer testosteron, dan is het makkelijker om uit die zorgmodus te stappen en te denken, ja, maar nu eerst ik eventjes.
Nu kom ik voor mezelf op.
Precies. Ja, klopt helemaal.
Oké, Yvonne, dankjewel voor al deze informatie en inzichten.
Graag gedaan.
The Barge. Het is een groep die ik eigenlijk alle nummers die ik hoor vind ik mooi of goed. Ook deze ballads. Dit heette Someone.
De Donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
Ja, je zit hier goed bij de Donderdag Date.
Gezondheidsnieuws.
Dat hoor je steeds tussendoor en verder lekkere feel-good muziek. Een studie van de UCLA laat zien dat een dieet met veel omega-3 vetzuren en weinig omega-6 samen met visoliesupplementen de groei van prostaatkankercellen kan vertragen. 100 mannen deden mee. De groep met het aangepaste dieet had na 1 jaar 15% minder celdeling, terwijl bij de controlegroep de celdeling juist met 24% toenam. Het dieet had echter geen invloed op andere factoren zoals de Gleason-score, een maat voor de ernst van prostaatkanker. De onderzoekers benadrukken dat er meer onderzoek nodig is om te kijken of deze aanpak ook kan helpen bij agressievere vormen van prostaatkanker. En citicoline, een stof die je lichaam zelf in kleine hoeveelheden maakt, blijkt mogelijk nuttig bij neurologische aandoeningen. Het helpt bij de aanmaak van celmembranen en remt ontstekingen. Onderzoek laat zien dat citicoline kan bijdragen aan herstel na hersenletsel, geheugenverlies en beroertes. Hoewel de resultaten niet altijd eenduidig zijn, wijzen veel studies op verbeteringen in neurologische functies en minder cognitieve achteruitgang. Deze stof lijkt dus veelbelovend voor het beschermen van zenuwcellen en het tegengaan van ontstekingen. Citocoline dus. Meer lekkere feel-good muziek. Hier zijn de Brothers Johnson. Je kent ze wel, hè? Dit is Stamp.
Take it to the top, stop. You don't wanna quit. feel while you're feeling it. Take it to the top. Stop. Step down in it. Put your foot while you feel a bit. Take it to the top. Stop. You don't want to quit, but you heal while you're feeling it. Take it to the top. Stop. Step down in it. Put your foot while you feel a bit. Stop. You don't want to quit, but you heal while you're feeling it.
Super lekker, vind je niet? En het eindigt een beetje anders.
He always plays the good music.
Dude, he's freaking awesome to listen to.
Oh, how wonderful!
Brothers Johnson dus en Stomp. Zometeen hier, Govert Viergever, Biohacker over slaap.
Dit is Gezondheidsnieuws Radio.
We schakelen over naar Amsterdam. Daar zit Govert Viergever nu bij ons in het programma. Dag Govert.
Nee, dag Frank.
De vorige keer zijn we ingegaan op slaap. Je vertelde van als je nou zo'n oura-ring hebt, van, dan is de HRV een hele belangrijke maat om te kijken hoe verkwikkend en herstellend is je slaap is geweest. We hebben even nagedacht over melatonine, hoe je dat kunt boosten. Wat zijn nog meer goede maatregelen waar je op kunt letten om je slaap te optimaliseren?
Ja, nou, een van de dingen, en die leerde ik al bij tops, toen ik topsport deed, was de hoeveelheid tijd gewoon die je in je bed doorbrengt. Daar komt eigenlijk bijna altijd op neer dat je hoe meer je tijd je in je bed doorbrengt, hoe hoger de waardes worden. Dat is in ieder geval iets wat ik meet in de data van andere mensen en in die van mezelf. Dat betekent niet eens dat je daadwerkelijk aan het slapen bent, maar ook dat je 's avonds in bed al ligt en eventjes rustig een boekje aan het lezen bent of 's ochtends aan het mediteren bent. Een vorm van rust inbouwen en dat het plaatsvindt in je bed, zorgt voor een verbetering van de slaapkwaliteit. Dus dat is een van de belangrijkere zaken die er eigenlijk al vanuit de topsport, die je daar al uit zou kunnen leren.
Dat heb ik trouwens ook gezien. Ik heb het ook uitgeprobeerd van, oké, 6,5 uur later ben ik al wakker. Ik ga er gewoon nu uit en ik ga die oura-ring laten meten. En ik ben ook wel eens nog blijven liggen. En dan zie je inderdaad een heel groot verschil tussen dat de waardes van hoe was je herstel en hoe verkwikkend was je slaap. Die worden beter als je iets langer blijft liggen. Dat klopt precies. Ja.
Ja, ja, en een van de dingen die ik bijvoorbeeld ook daarin gemerkt heb, is als jij voor een finale zenuwachtig bent, dan voor een Olympische finale, sommige mensen die slapen helemaal niet. Maar als jij gewoon rustig blijft liggen en je ogen dicht houdt en bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen doet of gaat mediteren, dan behaal je dezelfde fysiologische effecten als dat je daadwerkelijk zou slapen. Er zijn talloze voorbeelden van Olympische sporters die nauwelijks hebben geslapen omdat ze te zenuwachtig waren en alsnog de volgende dag een medaille winnen.
Goed. Het zegt wel dat ook voor de mensen die dan 's nachts wakker worden en denken, oh jee, ik slaap nu niet, dat gaat niet goed met mij. Eigenlijk helemaal niet zo'n enorme reden voor zorg. Blijf maar gewoon liggen en ga er niet uit.
Ik heb echt veel mensen met slaapproblemen inderdaad langs zien komen. En natuurlijk is dat niet wenselijk en niet optimaal. Maar je er zorgen over maken, dat is olie op het vuur.
Zeker. Maar heel herkenbaar. Dat doen ook heel veel jongeren die ik in mijn werk zie. Die maken zich zorgen. Gaan op de wekker kijken.
Op een telefoon.
Ja, zeker.
En dat is een van de allerbelangrijkste punten die, als we kijken naar waardoor wordt onze slaap voor het grootste gedeelte beïnvloed? We hebben het al over bepaalde voedingsstoffen gehad, maar melatonine bijvoorbeeld, die wordt bepaald, de afgifte daarvan, door ons circadiaanse ritme. En dat is het leuke uit zo'n Oura Ring of een Whoop of een andere wearable. Die kan dus op een gegeven moment gaan tracken hoe goed jij in je circadiaanse ritme leeft. Of jij in de juiste flow leeft van je circadiaanse ritme. En je kan dat ritme bevorderen of je kan het verstoren. Net als je kan in de maat klappen of je kan uit de maat klappen. Een aantal van de factoren die de meeste invloed hebben op ons circadiaanse ritme, op onze klokjes die we in iedere cel in ons hele lichaam hebben. En de grootste daarvan is licht. Dus de hoeveelheid licht die in je ogen komt, geeft direct een signaal aan je brein. Zo laat is het. En vervolgens gaat je brein via je zenuwstelsel gaat die naar iedere cel in je lichaam communiceren hoe laat het is. Vervolgens gaan die cellen ook weer terug communiceren hoe laat zij denken dat het is. Want als jij bijvoorbeeld gaat eten, dan zegt jouw spijsverteringsstelsel, wacht even, het is blijkbaar dag. Dus we moeten nog een beetje wakker blijven. En dan stuurt hij weer een signaal naar de andere cellen en naar je klokcellen, dat het blijkbaar tijd is om te gaan verteren en niet om te gaan slapen. En dan zo zie je dus ook dat echt dat kan je meten in je wearables, dat als jij laat nog op de avond gaat eten, als het eigenlijk al donker is en tijd om te slapen, dan zie je mindere kwaliteit slaap ontstaan.
Zelfs als je alleen maar een banaan zou eten, wat wel eens wordt aangeraden?
Soms, en het ligt ook weer echt aan de persoon zelf, hè? Maar soms zie je dat zelfs al bij een banaan. Ja.
Brian Johnson zegt ook, ik eet sowieso niet meer na uur 5, denk ik. Die eet ook maar 1 maaltijd per dag. En dat is voor hem, voor zijn slaap eigenlijk optimaal, hè?
Ja, is dat dan meteen een vraag al?
Ja, hoe zie jij dat? Eet jij trouwens ook 3 keer per dag of eet je 1 keer per dag? Heeft dat invloed op je slaap?
Ja, dat is echt heel individueel natuurlijk. Ik heb een paar dagen in de week dat ik intermittent fasting doe. Maar ik merk dat als ik dus vaker intermittent fasting dan dat doe, dan levert dat mij eigenlijk net iets te veel stress op mijn lichaam op. En dus ik beperk dat eigenlijk tot een paar dagen per week. En dan neem ik wel 3 maaltijden op een dag. Ook omdat ik dan 's ochtends sport. En op dit moment is een doel van mij een spiermassa op te bouwen. Ja, dan heb je gewoon meer calorieën nodig. En als ik dan 2 maaltijden op een dag eet, dan haal ik die hoeveelheid calorieën niet. En dan merk ik ook dat mijn sportprestaties ook naar beneden gaan. Maar andere biohackers, die hebben als doel om zo lang mogelijk te leven. Ja, dan moet je misschien inderdaad juist in een calorietekort blijven. En heb je eerder genoeg aan 2 maaltijden.
Of supplementen nemen zoals berberine, die eigenlijk dat calorietekort een beetje nabootsen. Maar dat is weer een heel ander onderwerp.
Ja, precies. Dus er zijn inderdaad ook bepaalde stofjes die als het ware kunnen simuleren dat er een energietekort in je cellen is. En dat energietekort, dat wordt geleerd aan Dus het aantal processen die ons DNA verjongen, die ons celopruimingssysteem stimuleren. En zo zijn er een aantal van dat soort stofjes die dat zouden kunnen doen.
Mm-hmm. Ja, nou, dit was het onderwerp slaap, denk ik, voor nu. Hè? Of zijn er nog hele belangrijke andere tips dat je zegt, die wil ik nog even meegeven aan de luisteraar. Dit is ook belangrijk wat betreft je slaap.
Ja, ik denk dat er nog wel eentje is die echt het allerbelangrijkste is. Dus we hadden het al net over licht gehad. Dus dat betekent dat je je schermen en dergelijke moet dimmen in de avond. Maar een van de allerbelangrijkste is wat eigenlijk de vroedvrouw en de moeders vroeger al zeiden. Is rust, reinheid en regelmaat. Die regelmaat, die is inmiddels ook gewoon uit de data van miljoenen oerenringgebruikers ook al gekomen. Dat hoe regelmatiger je bedtijd is, hoe hoger al de scores worden, met name bijvoorbeeld remslaap, dat soort zaken. Dat als je dat maar gewoon stevast blijft doen en niet wat ze noemen dan een social jetlag hebben, in het weekend uitgaan, laat opblijven, lang uitslapen, dat dus je circadiaanse ritme verstoort. En dus die regelmaat verstoort. Dat is een van de allerbelangrijkste die ik ook steeds weer terugzie in als ik mensen begeleid.
Ja. En als je dan gaat slapen om de tijd waarop je lichaam het gewend is, dan ben je ook zo weg, hè?
Inderdaad, het is een soort Pavlov-reactie die je dan krijgt. En dan word je op een gegeven moment ook zonder wekker wakker.
Ja, klopt. Dat is mijn eigen ervaring tenminste ook.
Ja.
Ja. Oké, Govert, dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Stop.
Fire van Earth, Wind and Fire natuurlijk. Dat heb je zo herkend, denk ik toch?
Ja, dat ja.
En we vervolgen eventjes natuurlijk met lekkere feel-good muziek, want zo noemen wij het. En je vindt meer informatie over Govert Viergever op dedonderdagdate.nl. En dan kom je uit op gezondheidsnieuwsradio.nl, dus kijk maar even. Govert is van Human Upgrade. En ook Yvonne van Sticht kun je daar opzoeken en eerdere interviews ook vinden en downloaden of beluisteren. Kan allemaal. Dus doe er je voordeel mee. En geniet en ontspan met D-Train en Walk On By. Net gehad over slaap natuurlijk met Govert Viergever. En als je dus niet goed hebt geslapen, of in ieder geval je wordt wakker s'nachts, blijf gewoon liggen en kijk niet hoe laat het is. Bij slaaptekort kun je ook denken aan koffie.
Gezondheidsnieuws.
Een nieuwe studie laat zien dat cafeïne de negatieve effecten van een korte nacht op hardloopprestaties kan opheffen. In het onderzoek deden 27 recreatieve hardlopers een 10 kilometer test na verschillende combinaties van slaap en cafeïne. De vier situaties waren 3 uur slaap met of zonder cafeïne en 8 uur slaap met of zonder cafeïne. De hardlopers kregen 45 minuten voor de test cafeïne en de dosering was 6 milligram per kilo lichaamsgewicht of een placebo. De resultaten waren opvallend. Zonder cafeïne en na weinig slaap liepen de deelnemers gemiddeld 5% langzamer. Maar met cafeïne na een korte nacht liepen ze 7,7% sneller, zelfs beter dan zonder slaapgebrek. Het onderzoek bevestigt dat cafeïne kan helpen je prestaties op peil te houden, ook als je slecht hebt geslapen. En dit maakt cafeïne een handig hulpmiddel voor sporters die soms gewoon te weinig nachtrust krijgen. En wie heeft dat af en toe niet bij tijd en wijle, toch? En dit is zo'n mooie plaats. Dit keer niet in de uitvoering van de Bee Gees. Zo heet hij. Maar dit zijn 911.
Back after these commercials and news headlines. Stay with us.